gaat. En ja, mensen hopen dat ze dan weer terug kunnen keren naar de oude locatie waar we altijd de weekmarkt gehad hebben, decennia lang. En mijn vraag aan het college is dan ook van, is het college ook met deze ongenoegens van niet alle marktkooplui, maar van een flink aantal marktkooplui op de hoogte? En zo ja, wil je dan ook mee, zou je bereid zijn om mee te werken om de markt weer op de oude plek terug te krijgen? Dank u wel.
Meneer Wijnands, dit valt wel onder uw portefeuille. Aan u de beantwoording.
Ja, meneer Nijdam. Er is recent een wisseling geweest wat betreft de weekmarkten van de portefeuille van de heer Haarsma naar mijn zijde. Overigens, u noemt een recent onderzoek wat verricht is. Daarvan is ons niets van bekend. Dus daar laten we ons graag nader over informeren. Maar de vraag of de weekmarkt moet terugkeren van de huidige plek naar dan de oude plek, de deel, is eigenlijk een vraag die wij vinden dat die thuis hoort in het open planproces. Daar zal de uitkomst moeten zijn van wat is de beste plek om zo'n weekmarkt te houden. Op dit moment is dat de huidige plek. En binnenkort heb ik mijn eerste afspraak met de marktcommissie. En daar zal dit onderwerp ongetwijfeld op de agenda komen.
Hele korte reactie even over dit onderzoek. Ik heb gezegd, recent onderzoek, dat hebben we zelf gedaan. We zijn zelf bij een aantal marktkooplui luisteren van, goh, wat vindt u daar nou van? Nou, daar is een hoop ontevredenheid over die plaats, omdat de markt ook in tweeën verdeeld is. Maar goed, dat weet u allemaal. En dat andere, dat was een enquête, en die is al enige tijd terug, ik denk al wel anderhalf jaar geleden, gehouden onder de marktkooplui. En ook daar gaven ze al aan van, nou, we zijn niet echt tevreden met deze locatie. Dat even als
uw reactie is helder, meneer Nijdam. Ja. Dat was.
Ja. Mag ik er heel kort op reageren?
Nee.
De SP heeft ook onderzoek gedaan, heeft 28 kraamhouders bevraagd, waarvan 17 hebben gezegd we willen graag op het Kettingplein blijven en 11 op die zouden terug willen naar de deel.
De vraag kunt u aan meneer Nijdam stellen, niet aan het college, want u heeft zich niet opgegeven om vragen te stellen aan het college. Bij deze helaas. U hoeft hem niet te beantwoorden. Dan ben ik aan het einde gekomen van het vragenuurtje en sluit ik graag het vragenuurtje.
Goedenavond allemaal. Het is 19:30 geweest, 1 minuut over, zeg maar. En we wilden graag het openbaar rondetafelgesprek beginnen.
Mevrouw Lammers?
Mevrouw Lammers? Oh, is dat zo? Mevrouw Lammers staat dan boven mijn hoofd. Dat wordt veranderd. Oké, ik wilde hierbij de vergadering openen. En mededelen dat er geen mededelingen zijn. En dan zijn we aan punt 2 gekomen, aan het vaststellen van de agenda. En kunt u zich er allemaal in vinden zoals de agenda hier staat? Ja, dan is deze bij deze vastgesteld. Dan zijn we aangekomen bij punt 3. Een realisatie regionale voorziening voor opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld. En ik geef de fracties die wat willen vragen graag het woord. Wie wil er iets vragen? Meneer Van Elschot, gaat uw gang.
De volgende vraag die de PVV heeft is, moet dit huis gerealiseerd worden in Almere? Was Lelystad geen betere optie geweest?
Nee, ze hebben alles onderzocht. Oh, sorry.
Dat was het,
meneer Elschot. Dan ga ik door met meneer Simonsen. Nee, meneer Aling. Ja, meneer Reusing. Gaat u gang.
Dank u wel. Nou, we zijn, vinden het een prima plan om zo'n huis op te zetten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het een veilige plek is voor mannen of vrouwen. Want ik denk dat alles huiselijk geweld kan treffen. Wij hadden één vraag eigenlijk in combinatie met de cijfers die we ook uitgereikt hebben gekregen. En dat gaat over het aantal slachtoffers van huiselijk geweld. En dat blijkt vanaf 2009 toch nog wel behoorlijk opgelopen. Ze hebben 2,6 per 1000 naar 3,4. Wij wouden graag weten, in combinatie met het huis, überhaupt is het huis groot genoeg, maar is er ook een reden voor, of weet, kan de wethouder iets over vertellen hoe dat kan dat het zo gestegen is? Want dat vind ik toch wel zorgelijk.
Oké, dank u wel. Mevrouw Blokhuis? Nee. En dan mevrouw Van der Kooi.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben gelezen dat het Oranjehuis klaar is eind 2015, begin 2016. En onze vraag is hoe het nu gewaarborgd is tot die tijd voor de vrouwenopvang in de Noordoostpolder. Er wordt in de stukken gesproken over een tussenoplossing. Is daar misschien iets over te vertellen?
Oké, dank u wel. D66, SP, nee, ook niet. Mevrouw Boogaerts, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Die vragen kan ik denk ik grotendeels wel beantwoorden als het gaat om de vraag van de heer Elschot van de PVP. Waarom geen Lelystad? We zijn het Oranjehuis in samenwerking met ook Gooi en Vechtstreek. En Hilversum investeert ook flink in het Oranjehuis, net als Almere als centrumgemeente. En toen hiermee gestart is, heeft Almere natuurlijk ook snel wel gekeken van ja, wordt dit Hilversum of wordt het juist Almere en kunnen we deze voorziening ook naar Flevoland trekken. En zij hebben daarbij ook vooral gekeken naar Almere om het te vestigen. En dat is ook voor de regio Gooi-Vechtstreek het meest ideaal en voor de hand liggend en het best bereikbaar in plaats van Lelystad. Daarom is Almere daarvoor gekozen. En als het gaat om de vraag van de heer Reusing, het aantal slachtoffers is toegenomen. Ik kan daar geen eenduidige antwoord op geven of één reden voor aangeven. Maar we hebben het daar hier natuurlijk ook wel vaker over gehad. Hoe kan het nou dat aantal in één keer zo aan het toenemen is? En dan merk je toch dat de spanning rondom bijvoorbeeld de economische recessie van invloed is. Mensen werkloos raken als het al niet super sterk was bijvoorbeeld in een relatie. En dat soort spanningen komen erbij. Dan zien we dat daar wel een oorzaak ligt waardoor er meer spanning is in een gezin. Wat zich ook kan ontaarden in huiselijk geweld. En dat heeft dan wel te maken met het samenspel van factoren. Soms baanverlies, schulden die er al zijn, misschien een eigen woning. Het uitzichtloosheid in sommige situaties. En dat merk je wel iets van de laatste jaren, dat natuurlijk toegenomen is. En dat daar echt wel spanning onder zit, waardoor ook het aantal slachtoffers huiselijk geweld is toegenomen. Dat is wat wij nu kunnen duiden als heel grof een reden waarom dit zo toegenomen is. En daar kun je nog van alles nog wat bij bedenken. Maar dit is denk ik wel redelijk aantoonbaar. De Politieke Unie vraagt nog van wat gaan we doen als tussenopvang. Daarmee weten wordt er niet een hele nieuwe tussenopvang georganiseerd. Er is nu een vrouwenopvang in Almere. We hebben noodopvang wanneer mensen op straat komen te staan. We hebben 5 bedden ook in Emmeloord die over het algemeen altijd vol zitten. En vooralsnog is dat voldoende en kunnen dat uitzingen totdat het Oranje Huis in Almere ook werkelijk staat. En de heer Reuze vroeg nog even, is die opvangcapaciteit wel voldoende? Ja, op basis van de aantallen en de historie en de ervaringen die de blijfgroep heeft, acht ze wat zij nu bouwen, dat dat voldoende is. En daar gaan we ook vanuit.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen? dan moet ik even... Hè? Meneer Reuzing, u had toch gewoon een aanvullende
vraag. Ja, nog even één aanvullende op mijn vraag. Die indicatoren, die hebben we, een kentgetal hebben we voorgekregen van u. Ik vind het antwoord best wel aardig bedacht, maar je vraagt je wel af of het klopt. En ik zou toch graag zien aan de hand van de kentgetallen die we gezien hebben, wat dan de reden is dat deze cijfers zo gemaakt zijn en dan de precieze reden van waarom dat zo gestegen is. Misschien kan u dat voor de volgende keer meenemen. En twee, omdat het aantal daklozen en thuislozen weer wat gezakt zijn. Dus dan denk je van, hoe zit die combinatie dan? Dat is één. En twee, want we hadden het ook nog even over gehad. Als de mensen uit de huizen wegkomen. Na een bepaalde periode. Dan moeten ze weer uitstromen ergens heen. Is daar ook een soort begeleiding voor of hoe dat gaat? Dat was voor mij ook nog even weten.
Als aandachtspuntje wilde ik even meegeven, meneer Reuzing, dat u de eerste vraag gewoon schriftelijk stelt. Dan kan die ook heel mooi schriftelijk beantwoord worden.
Dat is technisch, meneer Reuzing.
Ik vind het juist heel menselijk, maar goed, dat is dus geen...
Nou, dat kan misschien ook wel heel menselijk technisch zijn. Maar u krijgt een antwoord op die vraag, wat dan de exacte reden is, als we die zo kunnen duiden. Want dat volgens mij is het samenspel van, maar daar zoeken we nog eventjes uit. En het aantal dak- en thuislozen ligt niet altijd in relatie met huiselijk geweld en vrouwenopvang of wat dan ook. Hè. Dat kunnen ook twee verschillende dingen zijn. Dus ik weet niet of die relatie daarin te leggen is. En ik vroeg nog even naar de begeleiding. Op het moment dat mensen klaar zijn om weer zelfstandig te gaan wonen en hun eigen leven op te gaan bouwen, zeg maar, worden zij uiteraard begeleid. En krijgen ze op het moment dat ze zelfstandig wonen ook nog een stuk begeleiding om te kijken of het allemaal lukt en of ze... dat ook weer goed hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen erin.
Dat was het. Dan wil ik aan alle fractieleden vragen of het een hamerstuk is, of dat het teruggenomen wordt naar de fractie. Ja, een hamerstuk voor iedereen. Ik zie iedereen knikken.
Nee, wij nemen het mee terug naar de fractie.
Oké, voor de PVDVP geen hamerstuk, maar die neemt het terug naar de fractie. Dank u wel. Dan gaan wij nu door naar agenda punt 4. Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten. Zijn er fracties die ik hiervoor aan het woord kan laten? Niemand. Dus er is niemand met vragen. Mag dit dan ook door als een hamerstuk naar de raadsvergadering?
Ja? Voor ons niet, want ik heb schriftelijke vragen gesteld. Dus die wacht ik eigenlijk even af. Het antwoord ook.
Oké, goed. Met uitzondering van D66 is het voor iedereen een hamerstuk. Dan zijn we aangekomen bij de jaarstukken. Dat gaat snel vanavond. Wij gaan het allemaal punt voor punt af. En ik ga vragen of er vragen zijn. En dan in een bepaalde volgorde kunnen we die stellen. En die kunnen dan beantwoord worden.
Voorzitter, bij interruptie, dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar het is wel handig als mijn collega wethouders er zouden zijn. Anders moet ik hun alle vragen noteren en ze ook nog een keer beantwoorden. Misschien lukt dat, maar daar durf ik nog geen zekerheid op te zeggen. Dus misschien is het wel handig als die even ingevlogen worden.
Ja, de griffie gaat even kijken.
Ellen, mag ik nog even een vraag stellen over het vorige onderwerp? Gewoon om de tijd even te doden, hoor. Niet politiek of zo ook niet.
Vindt u iedereen dat goed? Oké.
Okay. Ja, ik had even een vraag over die satellietwoningen. Er worden een heleboel dingen heel gespecificeerd neergezet. En waarom wordt er niks specifieks over die satellietwoningen vermeld? Is dat nog een geheim of zo? Of er zijn 7 satellietwoningen, maar waar, hoe, wie, wat, wanneer? Dat...
Nee, dat klopt, omdat we daar nog niet echt duidelijkheid over hebben. Het staat wel duidelijk bij dat er 7 satellietwoningen in Flevoland komen en niet in Almere. En wij hebben ook wel aangegeven dat we ook wel belangstelling hebben ook voor zo'n satellietwoning hier in Noordoostpolder. Maar dat is nog geen gelopen race, zeg maar. Maar we doen daarin wel ons best, net als met ons lokale steunpunt huiselijk geweld, om dat ook gewoon hier lokaal te houden. En zo proberen we ook, of lijkt ons wenselijk om de satellietwoning ook hierheen te halen voor Noordoostpolder-Urk bijvoorbeeld. Maar of dat gaat lukken, daar zijn we nog niet over uit. Ja. Dus vandaar dat het nog een beetje vaag wordt gehouden. Ja.
Oké, dan kunnen we wat mij betreft doorgaan met het jaarverslag. Zijn er fracties die ik het woord kan geven over de aanbiedingsbrief van pagina 5 tot 13? Niet? Dan gaan we door naar de programmaverantwoording. En dan beginnen we bij programma 2, sociale leefbaarheid. Pijlen 4, leren in Noordoostpolder, pagina 53 tot 57. Mevrouw Blokhuis, mevrouw Van der Kooi, meneer Reusing. Mevrouw Blokhuis, gaat uw gang.
Ja, lopen we er direct tegenaan. Ik heb een vraag over peuterspeelzaalwerk. Portefeuille, meneer Wijnand. Ja, kan die? Ja, ik zie een rode kruisje staan bij de peuterspeelzaalwerken. Ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar de status. En met name naar de status van de financiële status van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder. Ook gezien, gelet op het feit dat er steeds meer initiatieven in Noordoostpolder ontstaan als het gaat om peuterspeelzaalwerk.
Oké, dank u wel. Mevrouw Van der Kooi.
Door het faillissement van het technocentrum is er geen vervolg gegeven aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Is dit een politieke keuze om het uit handen te geven aan het ROC? Dat is de vraag.
Oké, dank u wel. Meneer Reusing.
Ja, dankjewel. Het eerste gaat over het leerlingvervoer. In de toelichting staat dat pilot leerlingvervoer is geëvalueerd en succesvol is geweest. Onze vraag is of dat nog steeds zo is. Want ons krijgen geluiden dat het eigenlijk veel te duur is naar wat het opbrengt. En aansluitend op de peuterspeelzaal modernisering, daar staat een grote kruis bij. Wij waren toch wel benieuwd wat de stand van zaken is.
Nog meerdere fracties? Nee. Dan wie mag ik het woord geven? Wethouder Haasma eerst of wethouder Bogaas?
Ja, voorzitter, ik kan over het peuterspeelzaalwerk wel wat vertellen. En de pilot leerlingvoer niet exact, denk ik. Dus ik zal een aantal dingen proberen te beantwoorden. En de rest gaan we dan maar schriftelijk beantwoorden als de commissie daarmee akkoord is. het peuspeel zou werken. Er staan net allemaal rode kruisjes achter, omdat wij graag hadden gezien dat we langzamerhand verder waren met de doorontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk in de Noordoostpolder, modernisering. En er wordt inderdaad ook wel terecht aangegeven van, er zijn inmiddels al zoveel ontwikkelingen, de kindcentra, de samenwerking, basisschool, kinderopvang, peuterspeelzalen. Hoe gaat dat nu? Nou, op zich loopt het met de peuterspeelzalen aan zich wel goed of wel redelijk. Zij moeten goed en scherp blijven op het aantal peuters versus de subsidie die ze krijgen en zorgen dat ze daar iedere keer goed op acteren. Dat is af en toe wel wat lastig, maar dat volgen wij zeer scherp vanuit de gemeente en doet collega Wijnands ook. En wij hebben er een paar keer met het peuterspeelzaalwerk over gesproken, dat wij vinden dat zij slagen moeten maken richting de kinderopvang en het basisonderwijs en kijken hoe ze verder het peuterspeelzaalwerk kunnen moderniseren. Daar is volgens mij op korte termijn een bestuurlijke afspraak over. En ik durf u wel toe te zeggen als daar wat nieuws uit naar voren komt, dat de heer Wijnands u even informeert over het verdere verloop daarvan. Omdat wij als gemeente naar de SPM wel herhaaldelijk hebben aangegeven dat we vinden dat ze moeten gaan moderniseren. Een aantal slagen moeten gaan maken, omdat die wet straks ook verandert. En we dit niet vol blijven houden op deze manier. Daar vindt binnenkort weer een gesprek over plaats. Of heeft net plaatsgevonden. Maar ik denk dat het goed is dat we daar even een terugkoppeling van geven aan u als raad. Dus dat kan ik wel toezeggen, voorzitter. En over het technocentrum wilde heer Haarsma wel een reactie geven. Over het leerlingenvervoer. Die pilot is inderdaad succesvol geweest. Maar hoe de stand van zaken nu is, durf ik niet zo te zeggen. Daar zit ik onvoldoende in. Dus daar zou ik dan graag schriftelijk op willen terugkomen, voorzitter, als de heer Reusing dat ook akkoord vindt.
Oh. Omdat er de 56 staat in de toelichting bij punt 9, dat door het faillissement van het technocentrum het college gekeken heeft naar een vervangende instantie die de week van de techniek voor de leerlingen zou kunnen organiseren. Is dat een politieke keuze geweest? Nee, het is gewoon een pure organisatorische keuze geweest, omdat wij het vermoeden hebben dat bij het ROC de meeste materialen aanwezig zijn om zo'n week van de techniek voor de leerlingen alsnog in het leven te roepen.
Zijn hiermee alle vragen beantwoord? Zijn er nog aanvullende vragen? Nee, dan gaan wij naar pijler 5a en dat is het sport op pagina 58 tot 60. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw van der Velden.
Ja, ik heb één vraag over de verhoging van de tarieven. Dat staat op bladzijde 59. Er staat de tariefverhoging is nog niet begonnen, maar wordt wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn. We missen alleen een toelichting daarbij, dus ik zou eigenlijk wel willen weten of die taakstelling dan wel echt per 2017 wordt gehaald. Volgens mij is dat de termijn. Hoe dit traject nu loopt en of de sportclubs daarbij betrokken zijn, oftewel of de sportclubs die verhoging ook gaan aanvaarden. Dat was hem.
Oké, dat was uw vraag. Zijn er nog meer? Ja, meneer Reusink, gaat uw gang.
Ja, de vraag voor de tariefverhoging, daar sluiten we ons graag bij aan. We zijn benieuwd hoe de situatie is en hoe het tegen aangekeken worden. Het tweede gaat over pilot zelfwerkzaamheid onderhoud voetbalvelden. Daar is in de toelichting worden er eigenlijk twee verschillende resultaten gegeven, ook wisselend. Wij zouden graag weten hoe dat zich in de toekomst, hoe u denkt dat dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Er is toch wel vraag bij een sportvereniging om misschien wat meer aan zelfwerkzaamheid te doen, in combinatie ook met de tarieven die genoeg zijn.
Oké, dank u wel. Nog meerdere fracties? Niemand? Meneer Haagsma, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Op bladzijde 59 staat inderdaad dat de tarievenverhoging op dit moment nog niet gerealiseerd is. Maar we zitten voor 2017 voor die taakstelling van €295.000. We zijn er als college nog steeds van overtuigd dat we in 2017 die bezuiniging kunnen realiseren en zullen gaan realiseren. En natuurlijk heb je dan voortdurend een discussie met de sportclubs dat een tariefverhoging eigenlijk niet gewenst is, omdat het ook altijd wat spanningen op het ledenaantal geeft, omdat een aantal mensen dan dreigt af te haken omdat het te duur wordt. En daarom moet je er ook goed naar kijken dat je dat op de juiste manier en op het juiste moment invult, om daarmee niet te zorgen dat het aantal leden terugloopt, zodat het voor clubs nog moeilijker wordt. Maar we zijn er tot op dit moment nog steeds van overtuigd dat die 2,95 in 2017 gerealiseerd wordt. De pilot zelf werkzaamheid heeft tot op dit moment gespeeld in Krachenburg en in Enns. En op zich is dat een manier om te kijken van levert dat de vereniging een besparing op waardoor je de bezuinigingsronde sneller kunt gaan halen. En dat is een hele lastige discussie, want de onderhoudsmensen van de gemeente hebben de gewoonte om de voetbalvelden zo sober mogelijk aan te leggen. Eigenlijk, laat ik het maar technisch zeggen, arm gras, gras wat goed doorwortelt. En zodra een grasliefhebber zich stort op een prachtig veld en dat veld ontzettend vertroetelt, ziet het er prachtig mooi uit. Maar zodra er dan een wedstrijd op gespeeld wordt, laat het toplaag los. Dus dat is ook daar is het een zoektocht van in hoeverre is het verstandig om die verzelfstandiging en de zelfwerkzaamheid uit te besteden. En hoe kun je dat begeleiden op zo'n manier dat je als gemeente in het jaar daarop niet voor een grote renovatie komt omdat de hele toplaag loslaat. Maar ook dit onderwerp staat nog steeds op de agenda van bespreking met sportclubs. En daar zullen we ook voor 2017 voor die bezuiniging besluiten over moeten nemen samen met u.
Mevrouw Hoekstra, gaat u gang.
Eigenlijk een aanvullende vraag over die tariefverhoging. Ook bij, dat komt hierna, kunst en cultuur, zie je dat door minder mensen hetzelfde bedrag moet opgebracht worden. Maar misschien moet ik hem wel aan wethouder Boogaard stellen. Er komt ook het wringt zich met de vergoeding die kinderen in armoede kunnen krijgen met die €150 per jaar. En als je de tarieven verhoogt, heeft men dan nog aan die bon voldoende waar ze aanspraak op kunnen doen? Om überhaupt nog mee te kunnen doen?
Vanuit mijn portefeuille kan ik in ieder geval zeggen dat dat een spannende zoektocht is waar ik mij gezamenlijk met u als raad verantwoordelijk voor voel. Want zodra je dus de clubs gaat overvragen waar het gaat om de tarieven, dan schiet je je doel voorbij. Dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. En dan kun je heel makkelijk zeggen van nou in andere gemeenten betalen ze gemiddeld meer. Want dat is dan de makkelijkste keuze om even met een benchmark te kijken van zijn de sporters in Noord-Oostpolder nou duur of goedkoop uit. Maar ik vind dat je dat ook ter plekke moet kijken, want het kan niet waar zijn dat wij met tariefverhogingen proberen om bezuinigingen te realiseren, terwijl je dan op een ander vlak juist een verzwaring van lasten krijgt. En waar het om de meerdoenbon gaat, misschien dat mevrouw Bogarts daar wat over kan zeggen.
Ja, daar kan ik wat over zeggen. We hebben inderdaad altijd een bon gehad per persoon of per jongere. Vanaf 1 januari hebben we dat verbonden aan het gezin. Dus binnen een gezin mag men zelf besluiten hoe men de bon inzet. En die kan je dus ook wat breder inzetten of juist voor 1 kind in een gezin gebruiken. Als het bijvoorbeeld om zwemles gaat en je wil dat toch graag een heel jaar doen. Ik heb nog geen signalen ontvangen dat door tariefstijgingen dat kinderen hierdoor niet meer zouden kunnen meedoen. En ook met Stichting Leergeld heb ik wel frequent contact over wat zij signaleren en wat hun opvalt. En daarin heb ik ook niet gehoord dat tarieven een oorzaak zijn waardoor mensen niet zouden meedoen of dat de bond daarin tekort schiet. Maar als u die signalen opvangt, sluit ik maar aan bij de heer Haarsma zegt, dan hoor ik dat wel graag.
Oké, alles naar voldoende. Wel, is alles voldoende beantwoord? Oké, dan gaan we door naar pijler 5b. Maar daar is geen wethouder van. Oh, daar bent u, meneer Haarsma. Fijn, hartelijk dank. Pijler 5b, kunst, cultuur en bibliotheek. En pijler 5c, cultureel erfgoed. Dat doet u er gewoon ook even bij? Oké, en dan gaat het over pagina 61 tot 67. Wie van de fracties wil daar iets over weten? Meneer Simonsen, gaat uw gang.
Dank u wel. Op bladzijde 63 wordt melding gemaakt van het feit dat in de blauwe toelichting dat scholen van Urk nog steeds afnemen op kostendekkende basis. Dat vind ik eigenlijk een compliment dat men hier de goederen komt halen. Ik zou willen weten wat eigenlijk de onderliggende reden is dat Urk hier komt shoppen.
Dank u wel. Die mag de volgende zijn.
Valt het zo op, meneer Simonsen? Vindt u het niet gebruikelijk dat Urk hier goederen af komt nemen? Precies. Ja. Nou, het is ook precies zoals het er staat. Het cultuuraanbod hier in Noord-Oostpolder wordt door een aantal basisscholen van Urk gebruikt tegen een kostendekkende prijs om te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid ten aanzien van cultuureducatie ook waarmaken.
Maar ik zou dan zeggen, als dat zo goed bevalt, Dat moeten we nog verder uitdragen en stimuleren. En proberen nog meer klandizie te krijgen.
Van het Steenwerkerland en Lemsterland. Ja, nou, dat is het overwegen waard.
Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Uitenwillig.
Ja, bladzijde 63. Er staat over de nieuwe initiatieven op basisscholen. Dat er 1000 basisschoolkinderen aan cultuur hebben gedaan. Dat is hartstikke mooi. Maar er staat ook in dat er nog een convenant afgesloten moet worden. En mijn vraag is dat inmiddels gebeurd? En worden die lessen dan ook betaald door de basisscholen? Ik heb een vraag over de amateurverenigingen. Of over amateurkunst. Dus niet gebonden aan het muziekcentrum of aan het nieuwe cultuurbedrijf. Er worden 25 amateurverenigingen gesponsord. Is het bekend aan welke normen je dan moet voldoen? En een andere vraag is, hoeveel mensen zijn er cultureel actief buiten het muziekcentrum om? Het is misschien een rare vraag, maar...
Nou, het is sowieso niet zo heel raar, maar het is wel ook weer heel technisch.
Ik weet niet of dit een technische vraag is. Want het is een vraag, is dat in zicht en wordt daar mee samengewerkt?
Ja, maar als u om cijfers en dergelijke gaat vragen, dan is het technisch.
Ja. Nou, dan doe ik het aantal eruit. En dan vraag ik, ja, wordt er samengewerkt met alle amateurkunsten die er zijn in de polder? En hoe wordt er dan samengewerkt? En wat is het beleid van het muziekcentrum daarop?
Ja, ik denk dat dat een vraag voor de wethouder cultuurbedrijf is.
Ik wil hem best schriftelijk stellen hoor, dan krijg ik daar een antwoord op.
Ik denk dat dat beter is, want anders
of
blijven we nu
of hij moet zo nog binnenkomen en dan stel ik hem nog een keer. Ja?
En de andere vragen?
Ja, het convenant...
Zijn ze allemaal?
Het convenant met de basisscholen, zoals in de toelichting op bladzijde 63 staat, daar wordt aan gewerkt. Dus dat is wat mij betreft nog niet ondertekend. Maar mocht het anders zijn, dan laat ik u dat in ieder geval nog weten.
Oké, okay, ja? En misschien kan het dan ook over het aantal kinderen erbij. Want er zitten 1000 kinderen verschil in de rapportage. Maar dat is wel een technische vraag, maar als die dan toch nog beantwoord wordt, dan stel ik hem bij deze.
Maar dan moet u deze vragen ook nog even schriftelijk stellen. Ja, dat hoor ik van de griffier, dus dat moet, zeg maar.
Ja, maar ik ben geen griffier. Oh.
Zijn er nog meer fracties die nog iets willen vragen? Niemand meer? Dan is dit punt ook afgehandeld. Dan gaan we door naar pijler 6a, maatschappelijke participatie in Noordoostpolder. Van pagina 68 tot 75. Wie van de fracties heeft hier een vraag of vragen over? Meneer Simonsen, u mag uw gang gaan.
Nou, ik had een heel euforistisch gevoel toen ik dit verslag las, dit punt van 6a. Voor mij zat het venijn een beetje in de staart. En daar heb ik eigenlijk even een vraag over twee punten. Dat gaat over bladzij 75. Dan gaat het over afname slachtoffers huiselijk geweld en de afname van de verslaafden. Ik snap dat je een prognose hebt en dat uiteindelijk het resultaat hoger is. Alleen, ik mis heel erg de toelichting van, wordt er anders gemeten? Wordt er anders gemeten of waarom staat er juist bij zoiets geen toelichting? Terwijl bij andere dingen, de successies worden allemaal breed uitgemeten, zeg maar dit soort pijnlijke dingen. Ik miste even het waarom wordt dat niet en wat is de reden waarom dat niet en zo ja, wat is dan de reden?
Oké, okay, dank u wel. Zijn er nog meer fracties? Mevrouw Uitenwillig.
Meneer Reusing heeft ook nog een vraag. Dat gaat over... Bladzijde 67, 70 en 72 gaat over gezonde leefstijl en de buurtwerkers en samen in op en respijtzorg. Ik zie helemaal geen indicatoren beschreven. Mijn vraag is, wat is nou de effectiviteit van die programma's? Is daar zicht op?
Oké, okay, dank u wel. Nog meer vragen? Oh ja, meneer Reusing.
Ja. Oh ja. Eén sluit meteen even aan bij de vraag die net gesteld over de verslavenzorg. Want ik had er net ook al een vraag over gesteld. Maar als je het verslag leest van over hoe Tactus, kijken, Tactus heet het, werkt en dergelijke, en de cijfers vervolgens ziet die er zijn op het aantal verslaven, kun je afvragen, werkt dat ook allemaal zo goed? Het sluit ook weer aan bij je vraag, ik heb ze straks ook gesteld. Er wordt wel heel erg goed over gesproken, maar in de cijfers blijken wel andere dingen. Dat is toch wel verontrustend, vinden wij, terwijl we het gevoel hebben dat we daar geld investeren, daar ook een bepaald rendement van verwachten en lijkt ook te zijn, maar in praktijk blijkt het niet zo te zijn. Dat is één. Twee, ik staat ook over het ketenbeleid en ook over het preventieve drankgebruik, of voorkoming van drankgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. We hebben een vraag over het ketenbeleid, want de meeste drank wordt gedronken onder de 18, waarschijnlijk niet in de horecagelegenheden die geregistreerd zijn, maar in de horecagelegenheden die niet geregistreerd zijn. Ook in combinatie met het toch wel groeiende aantal verslaafden, en daar kunnen ook drankverslaafden onder vallen, hebben wij een vraag, heeft het college wat zicht op het feit hoeveel keten er hier in de polder zijn, of dat allemaal een beetje loopt, en of daar ook wat gecontroleerd wordt op het drankgebruik onder 18 jaar? En daar zijn we wel benieuwd naar. En of die ook bezocht worden. En ook steeds weer opnieuw gezocht worden of er nieuwe zijn gekomen. Want wij hebben ook wat jongeren in onze leeftijd die we tegenkomen. En er zijn er toch wel heel veel. En ik denk in combinatie met als je dat als echt preventiegebied uitzoekt, is het ook belangrijk om dat goed mee te nemen. Dat is twee. En ik had nog een andere vraag. Dat gaat wat anders. Dat over de ambulancezorg. We hebben ook over de ziekenhuizen wel wat gehoord. Ik weet niet, is er al iets bekend over de noodzaak van het in ieder geval blijven van genoeg ambulancevervoer in deze regio? Dat waren drie dingen van ons.
Oké, als u beiden nou even het lampje uitzet. Ja, mevrouw Uitenwillige ook graag. Ja. Zijn er nog meer vragen? Nee? Dan vraag ik de wethouders om te antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn inderdaad beantwoord in het vragenhalf uurtje. Of lopen misschien een aantal dingen net door elkaar heen. Als het gaat om huiselijk geweld kleine daling in het aantal dak- en thuislozen, zeg maar. Hebben we daar net ook al met elkaar over gesproken bij het vaststellen van het plan van het Oranjehuis. En heb ik toegezegd dat wij nog even wat nader duiden hoe het nu kan dat het aantal slachtoffers huiselijk geweld zo toe is genomen. Ik heb daar wel een reden voor gegeven die heel grosso modo ligt in de lijn van economische recessie, misspanningen, hypotheek, onzekerheid over inkomen, dat soort zaken. Maar de heer Reuzing heeft me gevraagd om daar toch iets preciezer in te zijn. Dus ik heb toegezegd dat ik daar nog schriftelijk op terugkom. Dus daarmee wordt ook uw vraag beantwoord als het gaat om het staartje van hoofdstuk 6a, om het zo maar te zeggen. En hoop ik dat we zijn er niet positief over, want dat het aantal stijgt is natuurlijk niet goed, maar dat we het wel kunnen beargumenteren. Mevrouw Uitwillige vraagt naar de effectiviteit van een heel aantal programma's, zoals Samen in Op, Respijtzorg, Buurtwerker zo werd er volgens mij, en de gezonde leefstijl. Ik vind het lastig om in een paar zinnen de effectiviteit van die programma's te noemen. De buurtwerken kan ik sowieso nog niet noemen, omdat die onderdeel zijn van het sociaal team. En we daar gaandeweg dit jaar op terugkomen van wat is nou de effectiviteit van de sociale teams. Kunnen we daar wat over zeggen en hoe gaat het daarmee? Want de buurtwerker is daar onlosmakelijk mee verbonden. Maar ik heb wel vaker aangegeven, de geluiden die ik terugkrijg gewoon van mensen zelf die contact hebben met buurtwerkers. De redelijk laagdrempelige manier waardoor mensen worden bezocht, opgevangen, verbanden worden gelegd met elkaar, dat stemt mij wel heel erg goed. En ook, en dat merk ik zelf ook wel, met mensen die je spreekt waarvan je denkt van goh, dat zijn eigenlijk mantelzorgers, kennen ze het steunpunt mantelzorg eigenlijk wel, maken ze wel gebruik van respijtzorg en dan gaat de buurtwerker daar bijvoorbeeld langs om te kijken hoe is het daar nou eigenlijk. Dan merk je dat je heel veel daarin verbindingen kan leggen of dat uiteindelijk leidt tot uiteindelijk het effect je minder overbelaste mantelzorgers bijvoorbeeld hebt, dat er meer een beroep wordt gedaan op respijtzorg, is wel iets wat wij hopen. En als dat niet gaat gebeuren, dan moeten we nog eens kritisch kijken, hebben we dat al voldoende in de markt gezet? Is het voldoende bij iedereen bekend? We werken heel erg aan die vraag verlegenheid. Dat is de reden waarom veel mensen niet gebruik maken van die respijtzorg. Daar proberen we wel het gesprek over aan te gaan. Dat mensen wel gebruik maken van bijvoorbeeld opgeleide vrijwilligers van Carrefour, die dan de zorg thuis op zich komen nemen, zodat de mantelzorg bijvoorbeeld even weg kan, ook voor een langere periode. Maar nou ja, dat loopt niet, nog niet zo'n vaart. Samen in NOP loopt eigenlijk ook, nou misschien goed wel een jaar, denk ik, zo uit mijn hoofd. Dat loopt. Er zijn niet enorme successen of dat het hele hoogdravende aantallen zijn. Er zijn mensen die matches maken binnen Samen in NOP om elkaar te vinden. Dat is mooi, maar dat zijn nog niet hele grote aantallen. Dus is dat dan de effectiviteit heel groot? Nou ja, misschien niet, maar het scoort wel effect, laat ik het zo maar zeggen. Want je bereikt wel een aantal mensen mee, maar vinden we dat voldoende? Dat weet ik op dit moment niet. Kan ik nog geen antwoord op geven eigenlijk. En een gezonde leefstijl heeft u ook in de toelichting kunnen geven. Daar zijn we mee gestart. Maar dat is eigenlijk in de veranderingen in dat sociaal domein en met de komst van de sociale teams is dat eerlijk gezegd vind ik wat op de achtergrond geraakt. Merkten we ook dat niet alle partijen die daarin mee zouden moeten doen heel enthousiast waren omdat er al genoeg was. Door het Rijk zijn gelden beschikbaar gesteld in het kader van gezond in de stad. En daarvan hebben wij gezegd, goh, daar moeten we toch gebruik van maken om te kijken of we die gezonde leefstijl toch wat meer impulsen nog kunnen geven. En dan gaat het inderdaad vaak om inderdaad bewegen en het gaat inderdaad ook om voeding en inderdaad voorkomen van overgewicht en dat soort zaken. Dat krijgt op dit moment gewoon een impuls en dus over het effect van de eerste dingen die wij gestart zijn, ben ik niet heel enthousiast. Maar dat heeft u ook wel kunnen lezen volgens mij in de toelichting. Het CDA die...
Mag ik nog een vraag stellen ter aanvulling of...
Nou, ik dacht dat de wethouder eerst maar even alles af moest maken. En dan vraag ik weer of er nog aanvullende vragen zijn.
De CDA vraagt naar de samenwerking tussen een heel aantal partijen. En dat dat niet blijkt uit de cijfers. Nee, dat blijkt misschien niet uit de cijfers. Maar wat als dat er niet was geweest? Hoe waren de cijfers dan? En dat is altijd wel wat lastig. Wat we vorig jaar zijn we bijvoorbeeld ook gestart met het extra contactmoment op het voortgezet onderwijs onder de klasse 4. Dat heeft het ministerie bekostigd en dat hebben we ook doorgezet aan de GGD. En als je kijkt wat daar weer opgehaald wordt, een informatie in een school onder leerlingen rond in de leeftijd van 16, 17, soms 15 jaar, waar we de verbinding kunnen leggen met groepsdruk, maar ook met alcoholverslaving, zelfmoordneigingen wat onder pubers heel vaak voorkomt en wat er ook bij schijnt te horen, maar wat je wel heel serieus aandacht moet geven. Daar hebben we een hele mooie verbinding wel met Tactus en de GGD. En die partijen die vinden elkaar wel steeds meer, maar die moeten ook die samenwerking op elkaar zien af te stemmen. En ja, dat gebeurt niet van op het moment dat we zeggen het moet, dat het daarmee ook een feit is, zeg maar. Maar het zijn wel de partijen waar we mee samenwerken en die het naar onze mening gewoon goed doen. En als ik even maar door mag gaan, voorzitter, want ik ben bijna klaar. De keten hebben we in het vragenhalfuurtje ook al even over gehad. Dus dat kan ik wel herhalen.
Nou, graag. Want ik zei net tegen mijn collega hiernaast me dat dingen die bij ons op de agenda staan, dat het ook apart is dat het al van tevoren besproken wordt. Dan, eigenlijk, maar ik wou graag het antwoord hebben, want ik heb het daar niet gehoord.
Ja.
En ik ben ervan uitgegaan dat het een agendapunt voor hier was.
Nee, dat klopt, maar de staatssecretaris was u net voor met een brief aan de Tweede Kamer waarop werd geanticipeerd. Ja, dus die wist niet dat u deze vraag waarschijnlijk nu wilde stellen. Maar wij hebben 30 keten in de Noordoostpolder en wij zijn ons ervan bewust dat inderdaad in de horecavoorzieningen waar wel frequent contact mee is, die leeftijdsgrens van 18 jaar, die wordt daar natuurlijk goed gehouden. Binnen de keten kan je dat afvragen. Daar heb je als gemeente ook veel minder makkelijk een rol in, want dat gebeurt vaak op het privéterrein van iemand. In het vragenhalfuur heb ik aangegeven dat wij gestart zijn natuurlijk met keetkeur. Eerst onder leiding van de Plattelandsjongeren Nederland. Dat hebben de jongeren zelf hier ook overgepakt. Die zijn zelf opgeleid tot ketenadviseurs en zij bezoeken de keten. Hebben er inmiddels 15 gehad, waarin zij jongeren voorlichten over alcoholgebruik, wat dat met je doet, over brandveiligheid, wat als je frituurpan omvalt of wat dan ook, hoe reageer je dan? Maar ook hoe ga je vanuit een keet naar een uitgaansgelegenheid in de polder, laat je rijden en wat spreek je daarover af? Hele praktische dingen en tot zover ging het ook nog over de decibellen en wat dat doet met je gehoor. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal zaken die de ketenadviseurs bespreken in de keet. Dit jaar doen ze er 7 of 8 bezoeken ze er weer, 8 volgens mij. En dan zei ze Met volgend jaar erbij zijn ze rond. Een keet bestaat ongeveer 5 jaar, is onze ervaring. En dan is een keet vaak opgedoekt en ontstaat weer ergens anders een nieuwe keet. Dus wij hebben daar wel zicht op en we volgen dat ook. Er zit altijd wel een beetje gezonde spanning rondom die keten. En dat beseffen wij ook wel. Maar toen we gestart zijn met keetkeur, hebben we ook heel bewust hier gezegd binnen de gemeente, die keten is iets wat hoort bij de Noordoostpolder, hoort bij een plattelandsgemeente als de Noordoostpolder. En je ziet dat het ook een hele belangrijke sociale functie heeft. En wij proberen ouders met ouderavonden, met bijeenkomsten over buitengewoon nuchter, voor te bereiden, te attenderen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van alcoholgebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar, wat voor effect dat heeft. En meer dan ze daarop aanspreken en dat onder de aandacht brengen, en keetadviseurs hebben we dan ook nog, kunnen we denk ik ook niet doen als overheid. Dat is best wel een lastige taak daarin. En u heeft nog een vraag gesteld over het ziekenhuis en het ambulancevervoer. Dat gaat volgens nog gewoon door. Voor 1 juli komt er een plan van de beide ziekenhuizen en de GGD, de regionale ambulancedienst en de huisartsen over hoe zij verder gaan met de spoedpost. En zodra ik daar meer informatie over heb, dan zal ik u daarover informeren. Dat was het, voorzitter.
Wethouder, dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen? Meneer Simons.
1 aanvullende vraag. Ik hoor de wethouder met een zekere stellige, ja, met stellige zekerheid zeggen. Er zijn 30 keten hier in de polder. Even later hoorde ik u zeggen van, ja, als de ene opgedoekt wordt, dan komt de andere in zicht. Maar dat getal van 30, is dat wel zo zeker?
En nog meer aanvullende vragen? Mevrouw Uiterbeel gaat nog een vraag.
Ja, ik had weer een vraag over indicatoren en de effectmeting. Dit is een rapportage van een jaar en ik vind het dan wel fijn om te weten dat er echt naar de effecten van hetgene wat ingezet wordt gekeken wordt voordat we weer gaan beoordelen of het een jaar daarop weer zinnig is om in te zetten. En ik zie heel veel projectbeschrijving en het doel is allemaal prachtig beantwoord en soms ook wel hoeveel mensen eraan deel hebben genomen. Maar ik lees zo ontzettend weinig over wat voor effecten het nou heeft. Bijvoorbeeld, zijn er nou mensen afgevallen bij gezonde leefstijl of zijn gaan sporten? Zijn er nou mensen samen in op echt gekoppeld en hoeveel zijn het er dan? En hoeveel mensen zijn nu echt geholpen met respijtzorg? Dat zijn ja, nog redelijke concrete vragen, maar er wordt heel veel gedaan en het is zo moeilijk te zien wat nou de bijdrage is van deze ingezette projecten. En het is lastig om dat te kunnen meten en daar een rapportage van te kunnen doen. Maar toch zou ik wel daarnaar streven om dat zo goed mogelijk te evalueren steeds. En dat is mijn vraag dus ook aan de wethouder.
Oké, wethouder, u heeft het woord. Oh, nee, sorry. Oh, ja. Er is nog een andere meneer Simonsen. Die...
Lastig, hè?
Ja.
We moeten nog een wethouder Simonsen straks de vraag beantwoorden. Dat is helemaal complex dan. Ik had net een vraag gesteld over de afname van de slachtoffers huishoudelijk geweld. Dat heeft u duidelijk beantwoord. Alleen ik had ook de vraag gesteld over de afname van de verslaafden, die van 3,1 naar 4,4 gemiddeld is gestegen. Is daar ook een verklaring voor? Of wat is daarvan de onderbouwing? Of...
Wethouder, gaat u gang. Oh, meneer Reusing nog.
Ik zwaaide ook nog, want ik had ook een paar vragen gesteld. Eén, over de keten is het... Het wordt een plattelands gebeuren genoemd. Nou is Emmeloord misschien ook wel een beetje platteland, maar toch iets ander platteland. Worden de keten in Emmeloord ook meegenomen? Omdat je toch hoort dat het vaak in de dorpen allemaal keurketens zijn. Dat is één, heb je daar kei zicht op? In Emmeloord daar ook, want anders dan zou ik dat toch wel graag hebben dat het meegenomen wordt. Omdat het aantal keten hier in Emmeloord ook stijgend is. Ik heb er laatst zelfs een biertje gedronken daar. Dat zit ook allemaal prima, maar dat is 1. En 2, de verslaafde wordt aansluitend op de vraag van meneer Simonsen. U noemde zo straks dat er goede samenwerking is tussen die organisaties. Dat is ook hartstikke goed. Maar het gaat natuurlijk om wat het rendement is van samenwerking. Hè? En ik kom ook wel eens met hoop jeugdigen gesproken. En je hoort toch in de omgeving dat het verslaafde problematiek, en dat blijkt ook uit de cijfers, ook onder jongeren van 15 tot de 19 en niet alleen het alcoholgebruik, maar het andere ook drugsgebruik, best stevig is op het in dit gebied. Dus ik denk, je kan wel een goede samenwerking hebben, maar de effectiviteit en de doelmatigheid is natuurlijk ook van ontzettend belangrijk. En de vraag is, zijn ze ook dan op het goede spoor? En dat is toch, ik kan het zo ook niet beoordelen, maar ik denk wel dat je die vraag altijd weer mee moet nemen als blijkt dat de cijfers anders zijn dan je verwacht.
Dank u wel. Dan heb ik mevrouw Hoekstra nog die ook een vraag wilde stellen.
U gaf zo net aan, het onderzoek onder de 15, 16-jarigen was uitgezet bij de GGD. Ik hoop niet dat u doelt op het GGD landelijk onderzoek.
Wethouder Boogaerts, gaat uw gang.
Om met de laatste vraag te beginnen van mevrouw Hoekstra. Het is geen landelijk onderzoek van de GGD. Het is het periodiek, die PGO's, de periodiek geneeskundig onderzoek, wat de GGD standaard doet in een aantal klassen van basisonderwijs, het voortgezet onderwijs. En zij hebben dat ook gedaan en dat gaat vanaf nu structureel gebeuren in de groepen 4, de klasse 4 van het voortgezet onderwijs. En dat is geënt op de situatie in Flevoland en soms ook nog specifiek gewoon op de Noordoostpolder zelf, wat voor vragen je zou moeten stellen in dat onderzoek. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen en ze moeten natuurlijk die vragen redelijk strak volhouden een aantal jaren, want dan kunnen we een goed vergelijk ook trekken daarin. Om er even terug te komen op de verslavingszorgen. Het lijkt me goed, denk ik, dat wij even aangeven vanuit de toekomstverkenningen van de GGD. Die is er volgens mij recent weer geweest. Wat de stand van zaken nu is met de verslavingsproblematiek in de Noordoostpolder en hoe zich dat verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Dan heeft u daar ook wat meer zicht op. Want de stelling dat alcohol, weet ik dat we daarmee boven het landelijk gemiddelde uitstijgen. Bij drugsverslaving ligt dat iets genuanceerder. Dus ik zou graag daar ook een iets genuanceerder beeld over van willen weergeven. En natuurlijk ben ik met u eens dat het rendement van de samenwerking uiteindelijk ook zou moeten zijn dat het ergens wat oplost of dat je verbetering ziet. En misschien kunnen dat in of in casuïstiek of in wat verhalen ook nog wel duiden. Dat maakt ook even inzichtelijk wat, wat er op dat terrein gewoon gebeurt. Dat lijkt me denk ik wel een belangrijke. En dat hangt ook wat samen met de vraag van mevrouw Uitenwillige. En die begrijp ik wel, want er zit in deze jaarrapportage natuurlijk nog heel erg op aantallen of dingen die we uit eerder onderzoeken hebben gehaald. En we meten inderdaad niet elk jaar of dat soort onderzoeken. Dat doen we één keer per 4 jaar, soms nog eens wat later. We zijn vorig jaar natuurlijk met elkaar gestart met die hele effectmeting. En daar vind je inderdaad hierin nog weinig terug. Dus ik verwacht wel dat met de manier waarop wij hebben afgesproken om te rapporteren binnen het sociaal domein, dat we veel meer kunnen zeggen over die effecten binnen de respijtzorg en van Samen in NOP. En bij Samen in NOP weet ik het wel zeker dat we daar effect scoren, maar of we dat effect dan voldoende vinden met de aantal matches die worden gemaakt, dat is dan ook nog een keer de vraag. Dus ik begrijp wel uw zorg, dat kan ik nu niet wegnemen, want deze rapportage ligt er zoals die is. Maar met de indicatoren zoals we die hebben afgesproken, verwacht ik dat we wel wat beter in kunnen gaan op de hele effectmeting. En dat we daar meer scherpte op kunnen aanbrengen, zeg maar. Dan wat hij nu in deze jaarrapportage staat. En dan zouden we ook nog goed moeten zoeken, is dan deze rapportage het goede moment om die effecten te duiden, laat ik het zo maar zeggen. Omdat het redelijk kort en bondig altijd is. Dan nog even de keten waar de heer Simons het over had. Ja, weet ik dat zeker dat er 30 keten zijn. Ja, wat is zeker in het leven, zou je bijna zeggen. 30 wordt er aangegeven hier in huis ook waar we zicht op hebben, wat wij doorkrijgen vanuit dorpsbelangen, wat wij opvangen vanuit anderen. En daarmee komen we op een aantal van 30 keten. De heer Reuzing stelt terecht, nemen we Emmeloord daar ook in mee. Een aantal keten uit Emmeloord zitten daar ook bij. Maar er duiken inderdaad ook nieuwe keten op en die zijn niet altijd zichtbaar op een erf. Die zitten soms ook in winkels of En dan kun je afvragen of dat een keten is. Maar als dat toevallig van iemand is en die vindt het akkoord dat zijn kinderen daar een keten van maken, dan gebeurt dat gewoon. Dus we proberen daar met elkaar die signalen goed op te vangen en in de gaten te houden. En het wisselt. Maar we krijgen over het algemeen goed van dorpsbelangen door, die daarin ook meewerken, waar de wisseling van keten ook zitten. Maar dat krijgen we ook van de ketenadviseurs door, die keten gewoon bezoeken. En er zijn ook bijvoorbeeld weer nieuwe vrijwilligers voor die keten opgeleid, dan merk je dat een aantal zeggen, nou, ik heb nu 1 jaar of 2 jaar gedaan en ik stop ermee. Dan leiden we ook weer nieuwe vrijwilligers op voor ketenadviseur. En op die manier blijven we wel dicht bij dat groepje zitten, zeg maar, wat keten ontwikkelt of daarmee annex is, om het zo te zeggen. Dus circa 30 keten, meneer Simonsen.
Nou, ik ben er erg tevreden mee met uw antwoord, want het haalt de schimmigheid weg uit het verhaal. En daar ging het me om.
Fijn, is dan alles beantwoord? Of nog niet? Oh nee, mevrouw Hoekstra.
Ja, is wel beantwoord, maar ik had nog wel een vraag. Er werd heel stellig gezegd, onder de 18 wordt hier in de horeca niet geschonken. Hoe weet u dat zo stellig?
Nou, omdat er een wet is die verbiedt dat je onder de 18 jaar alcohol mag schenken. En wij gaan er gewoon heel erg netjes vanuit dat al onze horecaondernemers in Noord-Oostpolder zich daaraan houden. Maar daar hebben we ook regelmatig wel gesprekken over. En ik weet ook dat dat af en toe heel erg ingewikkeld is. Met jongeren 19 uur hebben we die discussie ook wel gehad. Daar ben ik ook een keer bij geweest op een avond. Hoe ze jongeren langs twee kubuskisten scheiden onder de 18 en daarboven. En met bandjes dat proberen te duiden. Maar je weet zelf waarschijnlijk ook als een vriendje van 19 een biertje voor je haalt terwijl je 16 bent. Ja, dan is dat ontzettend ingewikkeld om daar heel scherp op te zijn. Maar nou ja, de geluiden die ik hoor van de horecaondernemers is dat ze dat uitermate serieus nemen natuurlijk, dit hele verhaal. En dat moet ook gewoon, want het is gewoon wet.
Ja, ze nemen het wel serieus, maar de stelligheid wou ik er toch maar afhalen, want dat, in de praktijk is het toch anders.
Oké, dan neem ik aan dat deze pijler helemaal behandeld is. En dan gaan we door naar pijler 6b, sociale werkvoorziening. Op pagina 76 tot 77. Wie van de fracties mag ik daar het woord over geven? Niemand, zo te zien. Jawel, mevrouw Hoekstra.
Ik was benieuwd of de brief was weggegaan naar het VNG over de CO-onderhandeling.
Dat weet ik nog niet, want ik ben een weekje weg geweest en ik heb nog niet gecheckt of die brief de deur uit is. Wat ik wel weet is dat er vandaag opnames zijn geweest bij Concern voor Werk over de stagnatie in de onderhandelingen rondom de CAO. Om daar een bepaald beeld van te schetsen of een programma van te maken. Dus het speelt nog steeds in den landen. En wat ik u nog wel kan aangeven, we hebben binnen het bestuur van de IJsselmeergroep, heb ik dit besproken, dat uw raad heeft aangegeven dat wij u graag die brief zou willen versturen. En we hebben afgesproken dat ik dat ook doorstuur naar de andere gemeenten, Urk, Noordoost, Urk, Leestad en Zeewolde, om te kijken of zij die brief ook willen overnemen daarin.
Goed, dan gaan we door naar baten, lasten en reserves op bladzijde 78 tot 82. Zijn daar vragen over? Niet, dan gaan we naar programma 3, economische ontwikkeling, pijler 7d, recreatie en toerisme, pagina 91 tot 94. Wie van de fracties heeft vragen? Meneer Elschot van de PVVP, gaat uw gang.
Ja, ik heb een vraag aan de wethouder. We hebben natuurlijk een schitterende aanlegstijger aan de Zuiderkade en de boten kunnen aanleggen aan de kade zelf, bij de winkels. Wanneer gaat u uw beleid handhaven daar?
Zijn er nog meer vragen? Mevrouw Uiterwilligen.
Ja, ik heb even een vraag over de uitleg van de terugloping van de besteding van de toeristen. Kan de wethouder uitleggen waarom dat zo ontzettend gedaald is? Bladzijde 94.
Zijn er nog meer vragen? Niet.
Ja, mag ik? Oh. Ja, het ging zo net iets te snel. Ik moest er nog even bij zoeken. Maar misschien mag dat dan straks over de baten en lasten van de vorige pijler. Pas al voorbij voordat ik het in de gaten had.
Oké. Doen we dat straks nog even. Wethouder Poppen, mag ik u het woord geven?
Ja, als het gaat om de aanlegstijger en alles wat daar en minder wenselijk is aan boten die er niet behoren te liggen en toezicht op betalingen en dergelijke, hebben we het beleid dat we daar niet actief op handhaven. Dat heeft met capaciteit te maken, maar onlangs heb ik u ook aangegeven dat we daar toch wel aandacht aan willen schenken. Maar het blijft toch wel een beetje een lastig probleem. Ja, dat er dus boten liggen die er niet zouden moeten liggen. En dat er dus, als het gaat om de automaten, de betalingen, de lichttijden, dat we daar niet iemand hebben rondlopen die daarop handhaaft. De tweede vraag over terugloop in bestedingen. Ik moet eerlijk zijn, mevrouw Uiterwilligen, daar weet ik het antwoord niet op, dus daar kom ik bij u op terug. Ik had het niet op het netverlies dat dat zo zou zijn. Ik dacht dat het alleen maar booming was, maar lijkt er niet op.
Goed, dan is dit punt afgehandeld. En dan gaan we even terug naar baten, lasten en reserves voor mevrouw Hoekstra.
Ja. Ik heb met het 3 keer gelezen, en misschien heb ik het wel niet goed gelezen. Op pagina 81 staat wat we een exploitatieoverschot hebben van 2,4 miljoen op de WMO. En ik wou vragen, wat is daar de oorzaak van? Dat we zoveel over hebben gehouden. Of heb ik het niet goed gelezen?
Wie van de wethouders mag ik daar het woord over geven? Mevrouw Bogers, gaat u gaan.
Ja, als u exact de achtergrond daarvan wil weten, zou ik dat even moeten laten uitzoeken. Maar op zich is de gerealiseerde toevoeging niet zo heel raar. Ja, 2,4 miljoen is wel heel raar. Maar als u kijkt naar de tabel daarvoor, wat we hadden geraamd, wat toegevoegd zou worden. Of wat de exploitatieoverschot zou zijn, was het 1,9 miljoen. Het zal vast te maken hebben met de decentralisatie en alles wat daar binnen beweegt. Maar ik zou graag daar nog even op terugkomen om dat toe te lichten.
Dat doet u schriftelijk?
Ja.
Ja, ik heb nog wel gezocht naar de reden van 1,9 miljoen om te ramen. Om daar al 1,9 miljoen minder op uit te geven. Maar ook dat heb ik niet terug kunnen vinden. En het is wel een groot bedrag. En we hebben in 2014 hebben we al de herindicaties gehad waar veel onrust omheen is geweest. En dan vind ik dit bedrag wel heel veel voor al die herindicaties. En die uren die zijn teruggenomen. Dus ik hoop daar een...
Ja.
Wethouder komt er schriftelijk op terug.
Ja, dat lijkt me goed voordat ik iets ga zeggen over inderdaad ook het investeringsplan en hoe dat hierin zit. Want dit is een opeentelling van een heel aantal bedragen en uitgaven bij elkaar. Dus dat wil ik even gewoon goed scherp hebben.
Ja, dank u wel.
Ja, oké, afgesproken. Dan gaan we door met baten, lasten en reserves, pagina 95 en 97, waar het pijler 7D betreft. Hebben daar nog fractieleden een vraag daarover? Niemand? Dan gaan we nu naar de jaarrekening. Balans, programmarekening, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, toelichting op de balans en bijlagen. Pagina 213 tot 251. Zijn er vragen over? Niet. Dan gaan we door met de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Programma 2 Sociale Leefbaarheid. Op pagina 261 tot 267. Niemand. En dan programma 3 Economische Ontwikkeling.
Jawel. Sorry.
Mevrouw Hoekstra, gaat u
gaan. Ik was benieuwd waarom er geen waterberging is aangelegd bij het zwembad. Er is wel 15.000 voor gereserveerd en niet uitgegeven. En wat daar de reden voor is geweest om dat niet te doen.
Wethouder Haasma.
Pagina 263. In het midden.
Sport, zwembad.
Ja, ik weet voorzitter, niet. Ik blijf het antwoord schuldig en ik wil er graag schriftelijk op terugkomen als dat mag.
Dan wil ik graag de vraag daaraan koppelen. Als er toch 15.000 euro over is gebleven, waarom is er zoveel gesteggeld met FOVE?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Als u eens wist wat er overal nog meer overbleef en hoe weinig je dan zou hoeven steggelen. Maar ze hebben vaak ook een oormerkje. Dus, maar ik verbaas me ook wel over de hoeveelheid technische vragen die in deze commissie aan de orde komt. En dat had in het voortraject afgevangen kunnen zijn en... Dat advies geef ik dan nog maar even mee.
Het was wel mijn vakantie. Ik heb ook een aantal vragen uitgezet. En dat was wel erg lastig met deze RTG voor te bereiden. En ik heb nog een heel aantal vragen uitstaan. En dan hebben we gelukkig nog 3 weken naar de raad. Maar dat geef ik dan ook mee terug. Dat er heel veel mensen niet bereikbaar waren.
Dan is dit bij deze opgelost. Nee hoor, u krijgt schriftelijk antwoord en ik denk dat het goed is dat het zo gaat. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze RTG.
Ja. Heb ik nog wel een vraag over?
Oh, je hebt nog een vraag over de economische ontwikkeling, pagina 270.
Nou, eigenlijk over pagina 265, dat gaat over de bijzondere bijstand. En wat men verwacht straks in 2015, nu de regels voor de bijzondere bijstand aanvraag voor de WMO of voor de... voorziening thuiszorg veranderd is en wat we daarop kunnen verwachten en hoe dat dan in zijn werk zou kunnen gaan.
Wat u als goed is in de jaarrekening over 2015 te zien krijgt, is dat er een toevoeging plaatsvindt aan de bijzondere bijstand vanuit bijvoorbeeld de WMO, een bedrag. We hebben toen geraamd 1,3 miljoen tot 1,5 miljoen wat wij kwijt zouden zijn aan mogelijk bijzondere bijstand voor de huishoudelijke hulp. Dat zal naar verwachting minder zijn, omdat er minder aanvragen bijzondere bijstand zijn gedaan. Dus ik kan niet exact zeggen wat voor bedragen er toegevoegd worden, maar er wordt een bedrag vanuit de WMO toegevoegd aan de bijzondere bijstand om daarmee de kosten voor de huishoudelijke hulp te betalen voor mensen die dat niet kunnen.
U heeft nog een vraag?
Ja, nou ja, eigenlijk ter voorbereiding naar de raadsvergadering zijn we aan het zoeken als SP van hoe zou je hier nu om moeten gaan. We hebben de verordening vastgesteld voor de aanvraag bijzondere bijstand met een mensen mogen een eigen vermogen van 5000 euro hebben. En er komen ons toch wel veel verhalen naar ons toe waarvan ze zeggen van die 5000 euro vinden wij zo laag, nee of zo hoog. Nou, het is maar net hoe je het bekijkt vanuit elke kant. Die zeggen ook van, nou, we hebben geld gespaard om bijvoorbeeld te verhuizen als op onze leeftijd naar een kleinere woning. Moet je het kunnen inrichten. En we zouden nog graag wat spaargeld over willen houden voor een begrafenis. En, nou ja, ik was in deze RTG eigenlijk wel op zoek naar, zouden we dan toch, als er zoveel minder aanvragen zijn, die dat eigen vermogen omhoog kunnen brengen naar 10.000 euro... om voor die mensen het toch wat toegankelijker te maken, de drempel niet zo hoog te hebben, om de aanvraag voor bijzondere bijstand en daarmee dus ook de aanvraag voor thuishulp te krijgen. We hebben wel de eigen woning erin gekregen en het voelt voor heel veel mensen heel zuur dat, ja, dat het voor hun scheef ligt. En nou ja, voordat ik heel veel werk doe, zou ik graag in deze commissie willen peilen hoe andere fracties erin staan om dat eigen vermogen omhoog te kunnen brengen naar 10.000 euro. Dus ik ben benieuwd of anderen hierop willen reageren en misschien de wethouder ook.
Nou, wij zijn in ieder geval ook wel voor een verhoging, maar of het nou per se 10.000 euro moet zijn, wil ik even vanaf blijven, maar wel dat er iets gedaan wordt.
Ja, wij zien het probleem wel, maar in welke vorm het opgelost moet worden of dat een verhoging is voor die 10.000 euro. Want dan gaat het voor de hele bijstand. En wij zouden het dan liever zien op juist die doelgroep.
Nou ja, daarom wou ik hem ook hier eigenlijk in de commissies neerleggen. Van,
dat is lastig, heb ik begrepen.
Ja, nou ja, ik wou het toch eens hier in het midden leggen om daar met elkaar, voordat ik er heel veel energie in stop en ik straks denk van, is het überhaupt haalbaar? En natuurlijk kun je het alleen voor de drie stemmen van de SP wel doen. Maar ja, of, nou, van jullie er misschien bij. Maar ik weet niet aan welke technische aspecten ik dan nog meer zou moeten voldoen om een amendement of een motie in te moeten dienen. Om toch rondom dat eigen vermogen voor die bijzondere bijstand, voor in ieder geval die thuiszorg, wat meer verlichting te kunnen krijgen.
Wethouder Booghuis, wilt u hier misschien ook iets op zeggen?
Ja, dat wil ik graag, voorzitter. Ik snap de beweegreden van de SP inderdaad en die verhalen ken ik en herken ik ook vanuit de praktijk. Ik zou van tevoren voor u verder gaat even goed toetsen of wij eigenstandig als gemeente de mogelijkheid hebben om af te wijken van die vermogenstoets. Want in mijn beleving is het tot nu toe geregeld in de wet werken en bijstand en ook in de regels rondom de bijzondere bijstand. En ligt daar gewoon een wet onder dat dit de vermogensgrens gewoon is mij tot nu toe verteld. Dus ik heb altijd begrepen dat wij niet de vrijheid hebben om af te wijken van die vermogensgrens. Dus dat kunt u intern ook navragen als dat lukt, waarschijnlijk op andere plekken misschien ook wel. Maar daar is volgens mij ook zelfs wel jurisprudentie over, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat zou ik in ieder geval mee willen geven, voorzitter.
Nou, ik heb hier een antwoord. Ik heb een vraag al 6 maart een keer gesteld. En het antwoord was toen dat het een landelijke richtlijn is. Richtlijn.
Nou ja, omdat we er ook van afgeweken zijn met een eigen woning. En dan zit je al ver boven het eigen vermogen. En dat was zonder slag of stoot, waren we dat allemaal met elkaar eens, dat ja, een huis zichzelf niet kan poetsen. En we dus vonden dat daarin meegenomen kon worden. Dus we zijn er toen al op, is daar enorm op afgeweken. Meer dan 5000 euro die ik misschien nu voorstel. Dus volgens mij zouden we van de richtlijn af mogen, want de bijzondere bijstand geeft iedere gemeente de mogelijkheid dat zelf in te richten. Sommige gemeentes doen helemaal niets aan bijzondere bijstand, sommige maar heel beperkt. Anderen zijn veel royaler in de bijzondere bijstand. En nou ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek ook naar hulp van waar begin ik nu om iets te doen.
Voorzitter, mag ik daar nog iets op zeggen? Kijk, wij kunnen in de regels, de beleidsregels rondom de toekenning of hoe wij de bijzondere bijstand bepalen, daar kunnen wij wel zelf keuzes maken. Wij hebben keuze gemaakt voor 110%. En wij hebben inderdaad recent al de keuze gemaakt om het eigen vermogen buiten beschouwing te laten. Er zijn gemeentes die het optrekken naar 120-130%. Dan weet u ook of naar 100% naar beneden bijstellen. Maar dat zal niet uw voorkeur hebben, ga ik vanuit. En er zijn ook gemeenten die het hele eigen vermogen buiten beschouwing laten. Dus puur kijken naar het maandinkomen van iemand. Dus daar heb je heel veel variaties in. Uiteindelijk als je de vermogenstoets toepast bij het bepalen van bijstand en of bijzondere bijstand, ligt dat vast in de wet, in de WWB, de wet werk en bijstand. Dus daar zit volgens mij weinig ruimte in. Maar hoe je dan die bijzondere bijstand inricht, daar zit ruimte in. Alleen dit college heeft ervoor gekozen om die lijn van 110% te handhaven. En inderdaad, met gelet op de geluiden uit de praktijk rondom de huishoudelijke hulp, hebben wij inderdaad toen voor gekozen. Daar best veel discussie om die eigen woning eruit te laten. En dat is onze lijn tot nu toe.
Nou ja, ook omdat vanuit de PVP kregen we de reactie terug van u als wethouder van je creëert een stuk ongelijkheid op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n intrede doet. Nou, dat was voor ons ook wel een reden. De motie was te ingewikkeld de vorige keer, dus we zijn er ook niet op ingegaan. Maar er ligt al een ongelijkheid en we trekken de ongelijkheid alleen maar groter tussen mensen met eigen vermogen, die in de bijzondere bijstand een huis uiteindelijk hebben. En de mensen die hard gespaard hebben in een sociale huurwoning zitten, omdat ze eigenlijk nooit meer hebben kunnen rond kunnen zetten. Mijn gevoel zegt dat we ze tekort doen. Maar ik heb genoeg geluiden gehoord en ik ga kijken wat we ermee kunnen.
Ik denk dat u mij eens wat rond moet mailen om te kijken hoe wij er verder in staan.
En het aantal mensen wat met een eigen woning een beroep gedaan heeft op de bijzondere bijstand voor de huishoudelijke hulp is bijzonder laag. Zijn er volgens mij op één hand te tellen. Zo weinig zijn dat er uiteindelijk maar geweest. Dus misschien goed om dat ook nog even na te vragen.
Ja, dit is dan. Tot mijn schrik ben ik erop gewezen dat programma 3 Economische Ontwikkeling, pagina 270 van de jaarrekening nog niet behandeld is. Zijn daar nog vragen over? Niet? Dan ga ik over tot sluiting van dit RTG. En dan wens ik u allen een behouden thuisvaart. Wie? Wat?